Oké, luisteraars, beste luisteraars. Zijn we weer even kletsen. Ik zit hier samen met Christel. Je wordt meestal Chris genoemd.
Eigenlijk altijd.
Altijd.
Ja.
Maar je heet eigenlijk Christel, of niet?
Ja.
Volledig.
Ja, volledig is het nog anders, maar...
Oké.
Mijn roepnaam is Christel.
Ik ken jouw achternaam eigenlijk niet.
In mijn paspoort staat Christiane Marianne van Middendorp.
Ah, oké. Okay.
Dus eigenlijk heet ik Christiane, Chris. Roepnaam Christel.
Oké. Okay.
Maar iedereen zegt altijd Chris.
Jo, Chris.
Ja.
Oké, okay, nou, Chris staat centraal vandaag in dit stukje leefverhaal. Net zoals bij iedereen hebben we tot nu toe gedaan. Uurtje. Een stukje tijdslijn, zeg maar, gewoon. En die begint ergens. En waar is die begonnen? Jouw tijdslijn.
In een heel klein boerendorpje.
Een klein boerendorp in Brabant, toevallig? Of?
Nee. Waar ligt dat? In Utrecht, denk ik. In de provincie Utrecht. Ik ben geboren in Achterveld.
Achterveld.
Bij Amersfoort in de buurt. Ik ben officieel in Amersfoort in het ziekenhuis geboren, maar mijn hele leven in Achterveld gewoond.
Ik ken niet Achterveld, maar...
Ja, heel klein. Een kleine boerengemeenschap met één katholieke kerk. Dus het is ook een best wel katholiek dorp. En voor de rest heel rustig.
Is op een boerderij opgegroeid?
Dat zou leuk zijn, maar nee.
Dat niet.
Nee, er staan ook gewoon wat rijtjeshuizen in Achterveld. Maar al mijn vriendjes en vriendinnetjes, die woonden bijna allemaal wel op boerderijen. Dus ik ben wel mijn hele jeugd op boerderijen geweest, ja. Dat was wel waar ik altijd kwam. Dus wel tussen de dieren en de akkerbouw en zo opgegroeid. Maar wij woonden zelf met mijn ouders en mijn broertje. Ik heb een kleiner broertje. Woonden we in een rijtjeshuis.
En scheel je veel of niet, jij en je broertje?
2,5 jaar.
Oké. Okay.
Ja. Ja, we lijken niet echt op elkaar. Maar misschien ook ergens weer wel.
Ja, precies. Uiterlijk?
Nee, zijn kop kleiner dan
ik. Ja, echt een andere type.
Ja, ja. Heel tanig, heel slank. Niks, geen vet postuur.
Heb je wel contact? Of goede
contact?
Zeker.
We zien elkaar niet zoveel. Hij woont in Maastricht.
Dus
dat is wel even eindje rijden altijd. Maar hij heeft drie kleintjes waar ik heel gek op ben. Dus, dan ga ik af en toe oppassen of leuke dingen met ze doen.
Echt kleintjes?
Ja, anderhalf.
Ja, dat is echt klein.
3,5, nou ja, 4 denk ik inmiddels. 6. Kleintjes.
Mooi man. Oké, okay, even kijken. Dus geboren in...
Achterveld.
Achterveld.
Ja.
Utrecht, ja, Amersfoort. En altijd daar gewoond of getogen?
Ja.
Of?
Ja.
Tof.
Mijn ouders woonden daar al toen ik geboren werd. En daar mijn hele jeugd op basisschool gezeten. Waar mijn moeder directeur en leraar was.
Oké.
Okay. Dus zij is daar naartoe verhuisd om daar juf te zijn, zeg maar.
Oké.
Okay. En op dat minuscule basisschooltje heb ik mijn hele leven.
Ja?
Ja, er waren drie basisscholen. Een katholieke, een openbare en een christelijke. Mijn moeder was directeur van de christelijke basisschool. En daar zaten mijn broertje en ik dus ook op. En,
jullie waren kids van de baas.
Ja, van de baas, ja. Ja. Maar dat was echt een heel klein schooltje. Dus dat was op het laatst, net voordat het dicht moest, dus was de laatste lichting die er vanaf
kwam. Ja?
Zaten er nog 30 leerlingen op de hele school, zeg maar.
Dus
ik heb mijn hele jeugd in klasjes gezeten van 2, 3, 4 leerlingen.
Echt? Ja. Dat is wel bijzonder.
Heel bijzonder. Ja.
Dus, mooi.
Ook mijn hele schooltijd gewoon... gewend geweest aan dat alles gewoon kon, zeg maar. Er waren wel lessen en natuurlijk werd er een programma gevolgd, maar het was ook altijd heel, heel flexibel en heel meebuigend met wat leerlingen nodig hadden.
Zo.
En, Dus,
dat is ook wel een beetje een soort van geluk, ja, dat je dan meegekregen hebt.
Absoluut, ja, ja. Ja, nee, dat ben ik nog altijd heel, maar heel bewust van, dat daar wel een basis ligt van hoe ik nu ook leef, zeg maar. En dat ik geluk heb gehad, dat ik daar als kind opgegroeid ben en die keuze had, zeg maar, om gewoon lekker mijn ding te kunnen doen, zonder dat er een hele grote groep om me heen stond, waar je gewoon,
had die ook,
alle regels moet...
Had je ook gym?
Ja,
van de gymleer of gewoon van de docent?
Ja, gewoon van de docent.
Van de vakdocent, die gaf dan ook gym, hè?
Ja, vakdocent wil ik niet eens noemen. Mijn moeder was onder andere docent. En daarnaast waren er nog twee leraren.
Wat grappig.
En die gaven gewoon bewegingslessen.
Ja.
Maar,
gymnastiek.
Gym. Ik weet niet of je het gym zou noemen. We hadden ook geen gymzaal op school. Dus het waren ook heel veel gewoon buitenbewegingslessen. Soms dan mochten we in de gymzaal van de buurschool.
Die hadden van, gymzaal. Van de buurschool?
Er waren natuurlijk nog twee andere scholen in het dorp. En dan gingen we in hun sportzaal wel een bewegingsles doen. Maar meestal was het gewoon buiten of in het leslokaal ook wel. Dus, maar ook theaterlessen. We hadden een hele grote, hoe noem je dat, handarbeidruimte. Dat was echt... Vergeleken met de school was, de helft van de school was eigenlijk gewoon creatieruimte.
Echt?
Met grote pottenbakoven en enorme timmertafels. En dus er kon van alles daar.
Mooi.
Dus heel veel geluk gehad, ja.
Mm.
En het heel erg naar mijn zin gehad ook als kind op school altijd.
Mm.
Doordat het veel... zo klein was.
Ja, ik zat even te denken, voor mij kun je aandacht ontwikkelen voor elkaar. Dus is het veel meer.
Ja.
Dan als je met grote klassen...
De hele school kende elkaar gewoon.
Ja, van naam bij naam.
In het begin was het maximaal 50, 60 leerlingen. Iedereen wist gewoon wie iedereen was. En er werd ook heel veel gezamenlijk gedaan. Er was een grote gezamenlijke aula. We ook veel gewoon samen organiseerden en feestjes.
Een sterke samenhorigheid.
Ja, absoluut.
Gevoel.
Ja, mooi, man. Alle gezinnen kenden elkaar ook en iedereen. Kwam ook altijd bij elkaar thuis.
Nice.
Ja.
Even kijken, dat is dan basisschool.
Ja.
En dan ga je naar de grote school.
Ja, moest ook een keer, ja.
Gaat een keer gebeuren, toch?
Ja. Dan is het in één keer heel groot.
En is dat ook in de buurt dan? Of?
Ik ben in Barneveld naar school gegaan uiteindelijk. Omdat de paar klasgenootjes die ik had daar ook naartoe gingen.
Is dat in de buurt dan, Barneveld?
Ja, 1,8 km fietsen, denk ik, zoiets.
Oké. Ik ben niet zo
oriëntatie. Barneveld en Barneveld Ede.
Is het een buurt van Ede?
Barneveld, ja. Ik denk dat Achterveld Barneveld net zo ver is als Ede.
Zit
Barneveld.
Of zo.
Ja.
Oh, okay.
Als ik vanaf Ede naar mijn huis wil fietsen, van vroeger zeg maar waar mijn ouders nu nog wonen, dan ben ik een uurtje aan het fietsen.
Is
het is niet heel ver weg.
Nee. Oké. Oké, Barneveld is de grote school.
Welke
school was dat dan?
Een vervolgschool met MAVO, HAVO, VWO, zeg maar.
MAVO, VWO, zo'n middelbare school.
Ja. Het JFC heette het, geloof ik. Ja. Johannes Fontanus College, JFC. Ja.
Ja. Ja, het duurt dan 5 jaar of zo?
Goeie vraag. Ja, vijf jaar.
Vijf jaar, ja.
Dus de eerste 3 jaar was gewoon gezamenlijk. Dus dan zit je met MAVO, HAVO, VWO in één groep.
Ja.
En na 3 jaar moest je dan zo'n basispakket kiezen, zeg maar.
Een keuze maken.
Ja. Dus,
kijk, je doet...
Ik geloof dat we alleen een advies kregen. Ik weet niet meer of we getoetst zijn. Maar ja, het waren een soort pakketten, dus dan kon je... Meer cultureel, meer economisch, meer wetenschappelijk. Ik ging richting het wetenschappelijke profiel. Dus met als bijvak handarbeid. Dus je mocht altijd één vak dan nog kiezen.
Jij koos dus, handarbeid natuurlijk.
Ja, iets met mijn handen doen. En het was vooral, je had dan een CEM-profiel en een W-profiel. Wetenschappelijke profielen waren er twee. En culturele profielen. En ik was vooral niet zo heel goed in wiskunde, zeg maar. In het statistiek gedeelte daarvan.
Exacte vak.
Ja, exact vak was scheikunde, biologie, ruimtelijke wiskunde, dat kon ik allemaal wel goed. Maar de
cijfers.
Ja, cijfermatig in ja. Sheetjes denken, in Excel, dat soort dingen, dat was ik echt heel slecht in. Dus vandaar het meer wetenschappelijke profiel. Maar niet omdat ik daar nou zo heel erg iets mee had of zo.
Nee.
Het was meer, ja, dat waren de keuzes die er waren. Dat moest je mee doen. Dus ja. En ja, eigenlijk een relatief makkelijke schoolperiode gehad. Ik moest wel ervoor werken. Maar mijn advies na die 3 jaar was ook om VWO te gaan doen. En dat wilde ik zelf niet. Ja, moest ik ermee. Dat was niet het plan waar ik naartoe wilde. Ik had helemaal niet een behoefte om een universitaire studie te gaan doen. Dus waarom dan heel moeilijk doen en heel hard leren als ik aan de HAVO genoeg had, zeg maar. En het ook gewoon gezellig had met de mensen die daar naartoe gingen. Dus gewoon verder gegaan met de HAVO en daar afgemaakt.
Oké. De science is niet echt je voorkeur of zo, of wel?
Nou,
science is natuurlijk een groot begrip.
Ik vind wetenschap wel interessant.
Ja, maar, toch? Zoals ik je
niet
ook
per se op HAVO-niveau. Dat was niet waarvan ik dacht, er gebeurt van alles waar ik interesse in heb. Ja. Maar wel nu gewoon om over na te denken.
Ja. Onderzoeken, waarheidsonderzoek.
Vooral omdat mijn vader daar ook altijd mee bezig is.
Oh ja?
Veel gesprekken bij ons dan ook gaan over als hij weer iets gelezen heeft. Of,
als je vader dan? Is je wetenschapper of scientific? Of?
Niet per se. Hij is IT, dus computerprogrammeur. Maar hij is wel heel erg de wetenschappelijke kant op gegaan in zijn bedrijf, zeg maar. Dat heeft zich verder ontwikkeld toen hij zijn eigen bedrijf startte. In apparatuur voor de medische wereld. Dus hij is zich veel meer daarin gaan verdiepen. Nou ja, ook omdat hij best wel gelovig is opgevoed als kind. Daar later achter kwam van ja, als ik vragen stel, dan zijn er eigenlijk niet echt antwoorden. Anders dan je moet gewoon geloven.
Yeah.
Dat was niet echt het antwoord wat hij zocht natuurlijk. Dus toen is hij gewoon zelf gaan onderzoeken van maar hoe werken dingen dan? En waarom is mij dit verteld? En hoe zou ik dat zien? En hoe kan je het nog op 600 andere manieren zien in de wereld, zeg maar? Dus daar zijn wij als kind wel ook in meegenomen.
Oh, mooi. Dus hij is breder gaan kijken.
Ja, zeker.
Zoeken.
Ja, absoluut.
Mooi man. Ja. En ma ook?
Of iets minder. Maar, iets minder.
Is ook christelijk opgevoed? Of
zeker, allebei. Vormd, ja. En die heeft wel ook meer daarvan losgelaten uiteindelijk, net als pap. Maar die houdt zich niet zo heel erg bezig met dieper kijken of zo.
Die
vindt gewoon de omgeving, de familie, de kroos belangrijk en doet daar alles voor.
Ja. Herkenbaar.
Maar minder diepgang in dat opzicht, zeg maar.
Grappig, hè? Ja. Man, vrouw.
Ja, nou niet per se man, altijd.
Vrouw,
ja, precies.
Qua energie, toch?
Ja.
Oh, interessant. En je broertje is ook...
En mijn broertje is een beetje een mengeling daarvan. Dus die is super, super slim. Irritant af.
Dat vertelde hij lang. Wat doet hij?
Hij is arts.
Arts, ja. En chirurg, toch?
Ja, hij is hart-long-chirurg. Specialisatie in een woord waarvan ik het niet eens meer kan herhalen.
Hoe studeer je gesproken?
Torkale, bla bla bla.
Hij heeft jarenlang gestudeerd toch ook?
Ja, zeker. Hij is net anderhalf jaar klaar. Hij is nu, 37. Dus, ja.
Bijzonder.
En dan blijf je natuurlijk nog steeds studeren als arts. Dus hij gaat nu over 2 maanden of zo, gaat hij ook weer 3 maanden op stage in Denemarken. Om daar weer een specialisatie te doen, weer bij te leren. En dus hij is ook in dat opzicht wel best veel van huis. Als je 3 kleine kinderen hebt en dan toch dat soort commitments weer aan moet gaan. Dat is best een uitdaging voor hem. Maar hij is heel rete slim. En ook wel breed geïnteresseerd, maar heel introvert. Dus ik vind het veel moeilijker om gesprekken te delen. En, dus nou ja, dan moet je er altijd een goede avond voor nemen en een fles wijn in gooien. En dan gaat hij een beetje open, zeg maar.
Een wijn erin gooien. Oh, oké, mooi.
Maar voor de, ja, dat kan anders helpen. Is hij heel gereserveerd, heel terughoudend. In zijn gezin niet, maar gewoon in alle andere situaties heel erg op de achtergrond.
Lijkt me een gefocust iemand ook. Heel, dat moet wel, in het werk moet je echt zo kunnen concentreren.
Ja, dat is hij zeker. En ook echt wel een gevoelig persoon. Maar ja, houdt veel bij zichzelf. Onderzoekt het veel diep van binnen.
Het is ook functioneel wel. Ja. Ik kan me hem voorstellen.
Ja.
Grappig.
En een goede hardloper. Stik jaloers op.
Nou ja, daar ben je toch ook.
Nee, ik heb ook aanleg om een zwaar gewicht of zo op te tillen. Ik jog wel.
Ja. Maar, loop je nog om niet?
Ja. Maar dan super rustig. Dus snel, dat is al snel te veel een uitdaging voor mij. Om echt hard te lopen.
Eén keer, twee keer in de week.
Eén keer in de week.
Eén keer in de week.
Ja, als het heel mooi weer is, twee keer. Maar dan moet echt de zon heel lekker schijnen.
maar je loopt wel. En als, ja, heel onderhoud, rustig. Zeg maar. Je uithoudingsvermogen.
Ja, maar dat is echt joggen. En hij is echt gewoon rennen. Dat is rennen, gewoon...
Ik zie het helemaal voor me. Zeker bezig ook.
Ja, enorm.
Ja. Hij heeft geen kilo te veel.
Nee, te weinig. Ja. Maar die kan gewoon net 10 kilometer rennen. Ja. En dan staat hij nog fluitend van alles te doen, weet je wel. En dan is hij ook gewoon bijna een half uurtje terug. Super irritant. Maar, dus ja, in dat opzicht lijken we niet echt op elkaar qua bouw.
Nee, zoals je ook in jouw bouw. Het is meer krachten.
Ja, en ik ben naast hem ook echt groot en aanwezig.
Zij klein dan jij?
Ja, ik kop kleiner. Okay. Ja. Mijn moeder is heel klein en mijn vader heel groot. En
oh, dat heb je van je pa. Dan.
Ja,
oké. Okay.
Ik lijk ook echt op mijn vader in heel veel opzichten. En hij lijkt meer op de familie van mijn moeder. En mijn moeder is echt heel klein. Ik kan zo onder mijn arm doorlopen.
Nee, wat grappig. En die moedersfamilie is ook allemaal wat kleiner.
Allemaal wat kleiner, ja. Wat grappig. Ja. Er zijn trouwens ook wel lange mensen tussen. Maar de meeste zijn wat kleiner. Ja. En bij mijn vader ook wel een mix eigenlijk. Maar de vrouwen daar zijn wel allemaal groot. lange dames.
Ja. Nou, mooi man. Oké, en dus na de HAVO, toen ging je iets kiezen?
Ja, niet per se.
Een vervolg of niet?
Ja, wel. Ik ben toen naar het AMFI geweest. Dan moest je toelaat. Ja? AMFI.
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 De modeschool van Amsterdam. Het Amsterdam Fashion Institute.
Amsterdam Fashion Institute, dat klinkt heel bekend. Maar.
Don't ask. Maar daar, ik wilde iets doen waarbij ik niet de hele tijd in boeken hoefde te zitten. Waarbij ik kon tekenen en dingen doen gewoon.
Ja.
En,
creëren.
Precies. Dus dat was een van de keuzes. En ik ben toen in Eindhoven geweest kijken op de Design Academy. Maar daar was ik heel erg door geïntimideerd. Dus daar durfde ik niet heen.
Oh ja?
Ja.
Waardoor dan?
Gewoon zo. Ik kwam gewoon uit zo'n heel klein dorp. Ja. Waar,
door Eindhoven zo? Of door...
Eindhoven? Nee, gewoon door de school. Door de Liedewij, die natuurlijk het hoofd is. Gewoon dat
gebouw
je denkt,
of zo.
Zo goed ben ik niet, dus waarom zou ik hier naartoe kunnen? Hier zijn allemaal mensen die echt iets kunnen en ik kan dat niet. Dus daar durfde ik niet de toelating te doen. Af natuurlijk heel veel spijt van. Maar,
jawel, had je wel graag daartoe gewild.
Ja, dat had ik ook zeker wel gekund als ik dat nu terug bekijk, zeg maar.
En dan had je
toen was ik 17. Ja.
Had eigenlijk je voorkeur, oké.
Maar in Amsterdam dus de toelating wel gedaan op de modeschool. En daar werd ik aangenomen. Maar ik wilde eigenlijk nog niet, want ook dat vond ik best wel spannend uiteindelijk.
Stap.
Ja.
Grote stap. Zo.
Dus toen dacht ik, volgens mij moet ik echt eerst iets anders doen. En toen heb ik ze gevraagd of ik eerst een jaar naar Londen mocht en daarna terug mocht komen. Hmm. Zij zei, vinden we eigenlijk echt een heel goed idee, want je bent hartstikke jong, dus ga maar doen.
Ja. En wat is in Londen dan?
Ja, niks. Ik ben gewoon een jaar Londen. Au pair geweest.
Oké, dus niks met mode of zo, maar oké. Okay.
Ik wilde gewoon eerst een jaar ergens wonen waar het niet een heel klein dorp was, waar iedereen niet elkaar kende, waar ik op mezelf moest zijn, waar ik moest leren gewoon groter te worden, zeg maar. Hmm. Dus,
een soort dienstplicht.
Ja, zoiets. Alleen dat was niet echt iets voor mij, denk ik. Dus ik dacht, wat kun je gaan doen waar wel heel veel vrijheid is, maar waar je ook leert om gewoon te zorgen voor jezelf en voor anderen. Dus toen ben ik een jaar naar Londen geweest.
Wel leerzaam, denk ik.
Heel.
Ja, toch.
Zeker.
Levenslessen.
Ja, absoluut. Nee,
ik zie wel eens zo'n programma over au pairs, weet je wel, op televisie.
Oh, echt waar? Okay,
je hebt zo'n programma, okay. Ja. Ik keek er wel eens mee met Sanne.
Oh, ja.
En, ja, ik vond wel fascinerend, zeg maar.
Is het ook?
Ja. Jonge mensen.
Ja. Ben je in één keer verantwoordelijk voor iemand anders,
zo'n
kinderen.
Zo'n gezin.
En die arme kinderen, die krijgen echt jaarlijks, zo niet meerdere keren per jaar, nieuwe mensen die op ze gaan letten. Dus de binding voor die kinderen is natuurlijk echt dramatisch.
Ja, zo is leerzaam. Leerzaam geweest voor je, want jij komt uit een veilige, familiaire saamhorigheid. Ja. En dan kom je in zo'n situatie in Londen.
Ja, waar ouders dus gewoon bijna 24/7 aan het werk zijn. Twee hypotheken hebben om er überhaupt te kunnen wonen. Echt super veel van hun kinderen houden, absoluut. Maar of dat nou de ideale manier is om een gezin te hebben, dat vraag ik me wel af. Dat was, in de weekenden waren er dan uurtjes om met kinderen door te brengen. Maar door de week dan kwamen de ouders altijd pas thuis als kind op bed lagen. Ze aten ook nooit samen. Nooit,
Het is gewoon noodzakelijk, zeg maar.
Ja. Ja, Londen is gewoon echt mega duur om te wonen.
Ja.
En als je dan ook nog twee kinderen hebt die ook nog naar private schools gaan, die, weet je, dat kost gewoon
dus
allemaal
ook wel
reet te veel geld.
Dat je rijkere
mensen. Ja, zeker. Ja, dat was. Ja, maar
die kunnen
werken er ook keihard voor. Ja, dat was, komt niet vanzelf. Nee. Dat soort, maar kinderen was dat wel te merken, dat ze natuurlijk hun hele leven lang door verschillende mensen opgevoed waren met verschillende ideeën die elke keer weer vertrokken. Ja. Waar ze aan gehecht waren. Soms was een au pair er langer. En dan raakten ze ook echt harder gehecht.
Ja.
Dus daar kon je ook
heb je overleken. Verschillende families gehad of zo? Of,
nee, één.
Eén.
Ja.
En heb je nog contact mee? Of?
Af en toe. Niet zo heel veel meer. Maar
heb je wel onderhouden door de jaren?
Ja, nou ja, als ik naar Londen weer op reis was, dan bezocht ik ze weer.
Mooi, mooi.
Ja, maar de vader van de familie, die is, denk ik, 8 of zo nu geleden overleden. Ze waren ook allebei niet echt gezond, natuurlijk. Keihard werken, stressvolle banen.
Stress.
's Avonds veel te laat eten, niet gezond eten, niet bewegen.
Ja.
Het was een behoorlijke familie met gewicht.
Oh ja? Ja. Overgewicht.
Ja.
En de kids ook?
Ja.
Twee kinderen.
Ja, meisje en jongen. En het meisje was, daar hoefde ik eigenlijk niet meer voor te zorgen, wij waren meer vriendinnen. Zij was, toen ik daar was, 3 jaar jonger dan ik was, zeg maar. Dus het was
met je maatjes zo.
Ja. En zij was super creatief, ook heel artistiek type. Dus dat, daarin konden we elkaar wel vinden, maar opvoeden was niet meer aan mij, zeg maar. En een jonge broertje had ze. En voor hem was ik daar nog, dus ik bracht hem dan elke dag naar school. En gingen we samen basketballen, dingen doen, fietsen, wat voor hem echt een uitdaging was. Zijn conditie was echt,
jezelf, zoals je ook kent, ben je atletisch, sportief, maar was je altijd over?
Dat was het toen zeker.
Ja.
Maar toen ik uit Londen vertrok, niet meer.
Nee?
Nee.
Heb je aangepast, hè? Ja, aan de leefstijl.
Zo gaat dat. Ja, was ook niks anders in huis, dus je at wat er was. En ik bleef wel bewegen, maar ik denk dat ik zeker toen ik uit Londen terugkwam 10 kilo zwaarder was. Gewoon door de andere leefstijl, de andere eetgewoontes, dan dat ik thuis gewend was.
Deed je, wat deed je aan sport of niet? Of,
toen je toen ik thuis was.
Voordat je naar Engeland ging. Kleins van, wat voor sporten deed je?
Ik heb vanaf mijn vijfde tot mijn, nou ja, mijn puberteit paard gereden. En even te denken.
Ja. Dus je had
ik ben pas gaan boksen toen ik terugkwam uit Londen.
Ja. Ben gaan boksen?
Ja. Oh, ja. Maar toen kwam ik terug uit Londen. Dus voor Londen was, heb ik paard gereden. En daarna ben ik een aantal jaar gaan boksen.
Ah, oké, okay, daar gaan we daar even naartoe. Hè. Dus oké, okay, naar au pair in Londen. En toen kom je terug. Toen ging je dus boksen. Bij een club of zo? Ja, neem ik aan.
In Leusden. Want in Leusden. Ik ben uit Londen weer even naar mijn ouders toe gegaan. Want ik had natuurlijk niet gelijk een kamer van huis. Mm-hmm. En Achtveld en Leusden liggen vrij dicht bij elkaar. Dus in Achtveld is niks van dat soort dingen. Daar was een manege. Maar
in Leusden had je een boksschool?
Nee, ik denk of dat het judo-school eigenlijk zijn, okay. Denk ik.
Ja. Ja, ja, dat kan. Ja, zeker
vechtsport. Theo Meijer heet het. Weet niet,
ja. Zeg maar iets.
Er kwamen vooral veel judoka's vandaan. En Onno gaf daar de bokstrainingen. Onno, ik weet niet meer hoe die van zijn achternaam heette. En hij kwam oorspronkelijk uit het leger. Oh, ja. En gaf, naar mijn mening, echt super fijne trainingen voor het boksen. Maar wel uitdagend. Dus het waren voornamelijk mannen die daar trainden. En grote kerels.
Een grote klas?
Groepen 15 of zo dat er wekelijks.
En dan met bokszakken?
Gewoon
met sparren. Duwen boksen. Ja.
Ja. Bokszakken waren er niet, denk ik.
En was dat een dojo?
Ja.
Ja, zeg maar, ja. Waar ook gejuurd werd.
Ja.
Oké. Okay. En ze gaven ook boksen.
Ja. Ja, dat deed dan dus niet de judoka trainer, maar ze hadden dan een bokstrainer.
Ja,
Onno. Verder weet ik niet eens meer hoe die heet. Echt een toffe man was dat. Mm. Ja, wel echt vanuit respect training geven. Mm. Maar ook een lastige groep om aan les te geven. Dus dat ging ook wel mis, ja.
Ja. Ja, mooi man. Hè? En nu met de kennis van nu, weet je, dan ga je terugkijken van, en dan zie je natuurlijk een hoop meer. Leuk man.
Ja.
Maar gaaf.
Ja, zeker.
En heb je lang gedaan? Of?
Ja, niet zo heel lang. Hmm. Denk een jaar of 2,5, 3 jaar, zoiets. En toen werd het gewoon te tricky, omdat lessen ook, daar vielen ook gewoon blauwe ogen tussen en bloedneuzen.
Oh ja.
Ja, dat was met school en het werk waar ik inmiddels stage was gaan lopen en zo. Was niet zo handig om.
En je was toen al gaan studeren in Amsterdam?
Ja, ja.
Oké.
Okay. Ja. Ja, en uiteindelijk ook op kamers in Amsterdam. En toen liep ik ook stage inmiddels in Amsterdam. En dat was gewoon niet zo handig om dat nog te combineren met dat soort bokstrainingen.
Nee.
Als dat hier was geweest, had dat prima gekund. Maar dit was te blessuregevoelig.
Maar onder weet je Kees achternaam of niet?
Nee, ik zit te denken of ik het nog weet.
Want hij heeft een militaire achtergrond.
Ja.
Maar het hoeft niet per se in sport te
zijn. Hij was ook echt al ouder. Ik denk dat toen ik daar les had, dat hij al tegen de 60 liep. Maar echt super fitte man. Echt,
Maar het hoeft niet per se in sport te zijn geweest. Die opgeleid is op MZV, maar het kan gewoon militair zijn.
Ik denk dat dat het was. Ja.
Nou, dat ging niet op als een militair.
Met zijn eigen passie voor boksen, denk ik. Ja. Dus ik denk dat hij zelf ooit ook gewoon op reis is geweest. En hij gaf ook Muay training. Dus ik denk dat hij zelf ook gewoon ooit naar Thailand is geweest. En daar zijn...
Deed ook trappen dus.
Het was wel gewoon kickboksen. Ja, ik weet het echt niet meer.
Nee.
Ik weet alleen nog dat de sportschool-eigenaar Theo Meijer heette.
Die
judoka trainer was.
Zeg maar wel wat, Theo Meijer. Volgens mij is het een bekende naam. Maar
ja.
In de judo.
Ja, dat denk ik, ja. Maar het is voor mij te lang geleden om... Het nog echt scherp.
En was dat 1 of 2 keer in de week? Of?
Nee, ik trainde zeker 3 keer in de week. En
echt?
Soms 4. Ja.
Echt? Ja. Zo, vond ik.
Ja.
Mooi man. Ja, een wedstrijd ook of zo?
Nee.
Daar heb je niet gedaan.
Nee.
Ik weet nog dat ik jou voor het eerst zag bewegen. Toen dacht ik dat je best heel, heel gek was. Dat dacht ik gewoon.
Nee, dat werd wel af en toe gevraagd. Maar dat
deden ze het wel?
Te spannend. Ja? Zeker. Ja.
Dus je was met wedstrijd mensen aan het trainen. Ja, precies.
Ja.
Dat vond ik eigenlijk een beetje hetzelfde. Ja, en als je met wedstrijd mensen traint,
dat
is eigenlijk een beetje hetzelfde. Ja, als je dan geen wedstrijd hebt gedaan, dan is het oké. Maar ja, je traint wel met wedstrijdgerichte...
De trainingen waren er wel naar, de inzet van de trainingen. Dat was wel dat er ook daar naartoe werd getraind.
En als je 4 keer in de week traint, dan is het sowieso wel...
Ja, dat was veel. Dat
was veel.
Ja, dat merkte je uiteindelijk ook wel, hoor. Ja.
Hoe merk je dat?
Aan het lichaam.
Aan je lijf.
Ja, in fijn opzicht en in minder fijn opzicht. Ja. Ik had toen echt gewoon... Alles werkte gewoon. Spieren waar ik niet wist dat ik spieren had, zeg maar. De hele koor was goed getraind.
Dus je was goed afgetraind, zeg
maar. Ja, zeker. Ja.
Mooi man.
En, maar ook echt vaak dingen die gewoon echt zeer deden. Dus blessures en dat was minder fijn. En ik had er nergens verstand van, dus wist ook niet hoe ik er dan mee moest gaan trainen, gewoon verder. Want ja, dat was hoe het ging.
Je voelde gewoon.
Ja.
Oké, en de studie in Amsterdam, mode instituut.
Mm.
Fashion instituut.
Ja.
En wat heb je daar gedaan? Gespecialiseerd in iets?
Ja, uiteindelijk wel.
Wat dan? Wat is dan je specialisatie? Hoe ziet zo'n opleiding?
Uiteindelijk, de opleiding heeft meerdere richtingen. Dus je hebt de meer marketingrichting, je hebt de meer inkoop, financiële richting. Mm. En je hebt de meer creatieve richting. Mm. Dat is de stroming die ik gevolgd heb, dus waar je aan de ontwerpkant zit. En je werkt samen met alle afdelingen, want zo gaat dat natuurlijk later ook. Dus dat was het idee, dat je leert samenwerken met alle richtingen die er binnen de mode zijn. Samen projecten opzetten en ze samen tot een goed eind brengen, zeg maar. Dus dat is op zich heel mooi om dat opzet. Maar het was tegelijkertijd een school waar veel leraren zaten die niet meer zo actueel op de hoogte waren, omdat ze zelf eigenlijk al langer uit de branche waren en alleen nog maar les gaven. En er gebeurde natuurlijk heel veel. Dus ik was de lichting waar de computer gewoon gebruikt moest gaan worden. En waar je, als je de werkende wereld inging, zeg maar, gewoon geacht werd dat je snapte hoe de programma's werkten. Maar op mijn school had niemand daar eigenlijk verstand van. Dus op het moment dat ik bij mijn stage binnenliep, liep ik zo enorm achter dat ik daar lange tijd weg geweest om mezelf bij te scholen van wat school eigenlijk niet geleerd had bij mij. En daar heb ik ook gelijk mijn specialisatie van gemaakt. Dus ik heb stage gelopen bij Y-Trends in Amsterdam. En ben uiteindelijk ook afgestudeerd op trendwatchen binnen de mode. Dus dat
trends,
is de specialisatie.
Trends, trend.
Ja.
Trendwatching.
Ja, dus gewoon kijken wat gebeurt er in de maatschappij.
Ja.
En wat gaat dat voor gevolgen hebben? En hoe kun je daar als merk met je product mee omgaan op anticiperen?
Ja.
En daar concepten over maken, adviezen over geven, consultancy op doen.
En dan maakt het wat? Of
in principe eigenlijk niet, nee. Het gaat meer om de observatievermogen en het analyseren daarvan. En daar vervolgens een eigen visie op hebben.
Hmm.
Dan dat het gaat om het product, het onderwerp of zo. Dat maakt eigenlijk niet uit.
Dus
het werkt overal hetzelfde.
Adviseren eigenlijk.
Ja.
Dus je bent adviseur?
Min of meer. Maar ik ben ook nog steeds ontwerper, hoor.
Okay.
Ik doe het allebei.
Hmm.
En dat is ook waarom, wat ik wel het leukste vind. Om zowel mee te denken op visieniveau als vervolgens te zien waar dat naartoe gaat, mee te ontwikkelen en bij te sturen.
Hmm.
Het hele traject is eigenlijk leuk.
Mooi, het is gewoon projectmatig eigenlijk bezig.
Ja.
En dan wat je nu doet. Is het je werk zo? Of,
het is een mix van wat ik doe, maar nou ja, net als mijn hele leven eigenlijk. Het maakt eigenlijk niet uit wat ze vragen. Ik vind het leuk als er een vraag komt om te kijken wat ik ermee kan, zeg maar.
Ja, dus je duikt erin en je gaat mee.
Precies, of het nou een ontwerp is, of ze vragen me voor een fotoshoot om de concepten te bedenken, of ze vragen me om een beursstand te bedenken. Een beursstand.
Dus een beursstand, een
ontwerp of een visie op hoe zullen we ons als merk nou presenteren, zeg maar. Ja, de vraag maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Ik vind het gewoon leuk om de diepte in te duiken en te kijken hoe ik
je visie
kan beantwoorden, zeg maar.
En je creativiteit, daar gaat het natuurlijk om.
Ja, en ik heb niet een voorkeur in hoe dat uitgedaagd wordt, zeg maar. Eigenlijk is alles leuk om over na te denken. En ja, heel veel geluk dat ik dat nog steeds kan doen. En daar gewoon mijn geld mee kan verdienen.
En daar leef je gewoon van. Ja. Dat is toch vet?
Ja.
Yeah.
Ja, nee, dat is echt pure luxe.
Ja, maar ja, dat heb puur luxe. Ja, zeker. Ja. Maar daar heb je hard voor gewerkt. Daar werk je nog steeds hard voor. Ik bedoel, daar leef je voor.
Ja, ja, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die heel hard werken.
En
niet per se doen waarvan ze elke dag denken, oh, dat is eigenlijk wel een heel leuke vraag, lijkt daar eens bij aan het lachen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die gewoon keihard werken omdat ze geld nodig hebben. Mm-hmm. Ja, ik krijg geld omdat ik wat doe. Maar niet omdat ik het nodig heb of zo. Dat is een andere insteek. Dus ik vind dat wel echt luxe dat dat kan.
Ja, dat is.
En dat het dat mij is. Gegund werd, aankwam bij je, zeg maar. Dat is echt niet voor iedereen zo.
Nee.
Dus je bent wel, ik kan het aan mijn man zien dat je daar... He? Ook dat ik het aan mijn man kan zien. Dat je daar ook op een hele andere manier, niet per se vanzelf tegenaan kan lopen, zeg maar.
Nee, want je man is muzikant, toch?
Ja. Inmiddels wel, ja.
Inmiddels?
Ja. Hij was natuurlijk het hele leven muzikant, geweest. Maar hij heeft natuurlijk het grootste gedeelte van zijn jonge jaren keihard gewerkt. Omdat hij gewoon geld nodig had en kon leven van zijn muziek. Dus ja.
Ja,
allerlei super annoying baantjes gehad waar hij gefrustreerd en niet per se een leuke persoon van werd, omdat hij niet in zijn kracht stond.
Nee.
Maar ook geen andere manier zag, natuurlijk. Dus ja, het is niet voor iedereen makkelijk.
Nee, ik herken het. Ja. Ik ken veel muziek in mijn vrienden. Dat zijn muzikanten, maar die moeten keihard werken.
Ja.
Hun passie is muziek, maar ze doen allerlei baantjes.
Ja, en hoe zonde is dat? Ja. Daar wordt onze maatschappij echt niet sterker of gelukkiger van.
Nee, maar je hebt helemaal gelijk. Zo bedoel ik het ook niet hoor. Ik bedoel, wat ik bedoel is, want dat herken ik, want het houdt je wel, zeg maar, nederig of zo, en dankbaar dat je daar zit.
Ja. Zeker.
Dat heb ik ook. Ik ben heel super dankbaar. Maar het is ook zo dat je. Het is ook afhankelijk van keuzes geweest.
Ja, ook.
Je hebt gewoon, denk ik, altijd gekozen voor wat jij mooi vindt, je passie gevolgd.
Ja,
of niet?
De vraag is hoe bewust dat is, natuurlijk.
Dat is de vraag, ja. Onbewust.
Of dat veel ook onbewust gaat op gevoel van dit voelt fijn, dus ik ga daarin mee. Ik weet niet hoe bewust ik mijn leven kies, zeg maar. Ik denk dat ik heel veel gewoon op basis van
intuïtie.
Dit voelt lekker die kant en die kant. Heel veel weerstand, dus daar ga ik niet mee doen. Maar
maar sowieso ken ik jou denk ik ook wel. Dat je wel intuïtief.
Ja.
Je gaat op je intuïtie af. Hè? En dat is eigenlijk wat ik bedoel. Het is niet makkelijk om zo te leven.
Ja, maar dat is deels denk ik ook wel gewoon wat je in die basislaag meekrijgt, zeg maar. Ik denk dat ik daarin, voor wie ik ben en hoe ik ben, heel veel geluk heb gehad. Dat ik die elementen mee heb gekregen toen ik op de wereld kwam. Waardoor het leven mij gewoon vrij makkelijk afgaat. En gewoon als ik kijk en mijn omgeving scan, dan zijn er heel veel mensen die in die basis gewoon minder geluk hebben, zeg maar. Dus minder passend bij hoe ze eigenlijk zijn. En daardoor in de route die ze nemen ook echt veel harder moeten werken dan dat ik moet. Voor mijn gevoel.
Mm-hmm. Ja, ik denk dat en is. Het is het zeker geluk ook. Dus het maakt je gelukkig. Maar het is ook oorzaak-gevolg. Dus ook kiezen.
Zeker oorzaak-gevolg. Maar ja, je kunt gewoon een route krijgen die gewoon wat harder werken vergt.
Ja, dat klopt.
En dan is het nog steeds de keuzes die je maakt. Maar ja, voor mijn gevoel krijg ik een route voorgeschoteld waarbij ik niet per se heel hard hoef te werken om gelukkig te zijn. Waarbij ik gewoon op gevoel mag leven en daar al vrij snel gelukkig van word, zeg maar.
Nou, zo ken ik je ook wel een beetje. Maar je mag wel zo. Weet je, ja, maar het is twee kanten hoor, want dat heb ik ook. Ik vind het ook mooi, gewoon dat je heel bescheiden bent hierin. Maar aan de andere kant is ook gewoon, je verdient het ook gewoon.
Ja, iedereen. Want iedereen werkt voor wat ze doen en maakt zijn keuzes natuurlijk, absoluut. Maar I don't know, misschien is dat gewoon door wat ik om me heen zie en ook veel van wat wij hier delen bij Fightex natuurlijk. De levensverhalen die ik hoor. Dan denk ik, dat zijn allemaal zware wegen die zo bij mensen voorbij komen. En
misschien heb je in vorige levens heel zwaar gehad.
Zou kunnen. Daar ben ik me niet zo heel bewust meer van, maar dat zou kunnen.
Nee, maar vanaf nu kun je daar bewust van. het is maar een mooie gedachte, zeg maar.
Ja.
Want je hebt gelijk hoor, dat herken ik heel erg. Dat herken ik zelf. Waarom heeft een ander dat niet?
Ja.
En dat bedoel je denk ik. Ja. Waarom heb ik het... Waarom kan ik iedere dag genieten van mijn werk en andere mensen moeten die balen van hun werk? Zeg maar.
Ja.
Het zou toch niet zo hoeven te zijn?
Nee.
Ja, maar het is wel zo.
Ja.
En misschien, zo denk ik dan, weet je. Dan heb je in vorige levens misschien heel veel afgezien.
Zou kunnen. Zou fijn zijn als ik dat dan wat meer nog zou ervaren. Dat je weet waarom je ergens gekomen bent.
Mm-hmm.
Ja, dunne.
Maar dat vind ik ook wel mooi aan je. Dat je zo begaan bent met de wereld. Mag ik het zo zeggen?
Ja, nee, zeker.
Ja.
Dat is alles wat er om mij heen gebeurt, dat raakt mij altijd wel, ja.
Mm-hmm.
Tot dat het me ook zelfs in de weg kan zitten, niveau, ja.
Toen je binnenkwam, dan had het over, had je het nog meegekregen? Of Jada?
Nee.
Of een hondje. Dan had het over, wat het beste voor het hondje is, is geen affectie tonen.
Ja.
Maar wel affectie voelen, want dat doe ik ook, ontzettend. Maar niet tonen. Dat is lastig.
Ja.
Dus iedereen, dat is moeilijk man. Dat is moeilijk.
Ja. Heerlijk, hè,
daar hoor ik hier ook een beetje in.
Ja.
Dus zo'n gedachte van, als... Dat vind ik het mooie aan een reïncarnatiegedachte. Het kan wel assisteren, zeg maar, hierin.
Mm.
Want het is heel moeilijk om geen affectie te tonen. Maar als je heel sterk kunt beseffen van, heeft dat zijn processen waar iedereen doorheen moet. Het is niet leuk. Het
ook
is niet
recht
leuk.
Op zijn eigen proces.
Iedereen heeft daar recht op, absoluut.
Maar het is wel moeilijk om dat vaak dan te zien gebeuren.
Het is zelfs geen affectie tonen aan Jada. Het is echt fucking moeilijk.
Ja. Maar dat is inderdaad ook mooi om te leren hoor. En dat is in mijn relatie natuurlijk ook echt super mooie lessen al jaren nu, dat zijn weg ook zijn weg is en dat hij het zelf moet doen. Ik kan het niet voor hem oplossen.
Ik
ben wel aanwezig, maar mijn beginhouding was gewoon geen manier, ik ga het wel even rekenen.
Affectie tonen.
Ja, maar kost voor je op. Komt goed, dan word je gelukkig.
Ja,
dat is niet hoe het werkt natuurlijk.
Nee.
En langzaamaan kom je daar natuurlijk wel achter. En dan zie je ook hoe mooi het is als iemand vanuit zichzelf gaat groeien.
Precies.
Maar het geduld daarvoor en het kunnen aanzien van dat lijden.
Ja. Ja.
Dat is wel een uitdaging voor mij.
Dat is je eigen practice. Ja. Dat is onze eigen practice. Dus hetzelfde is met Jada.
Ja.
Dus wij vinden het fijn om haar aan te halen en te knuffelen en zo. Maar voor Jada is het veel rustiger als was genadig bij. Dus ik kon gewoon vrij zijn en gewoon dat ding doen. Ja. Maar wat doen wij als mensen? Weet je wel? Ja. Ja, logisch, want ja. Maar zo moeilijk is dat.
Maar dat is omdat de trigger is er.
Ja, de trigger.
Je wordt getriggerd door een kwetsbelende staart en ogen.
Exact, die ook.
Je bent er. Ja. Negeer dat maar eens.
Dat is hartstikke moeilijk.
En dat is met een persoon natuurlijk ook zo.
Dat is precies zo.
Daar of en enthousiasme of lijden ziet en dan toch bij je eigen energie en je eigen systeem blijft. En dat is natuurlijk ook heel mooi in het boksen, wat we elke keer tegenkomen. Ga maar eens in die ring van die ander staan, die energiering. En blijf dan maar eens bij jezelf, zeg maar. Niet te doen.
Mooi man.
Steeds harder oefenen.
This is it. En dit is het wat we kunnen ontwikkelen.
Ja. Dus
het is ook echt gewoon een practice.
Ja.
Het is mogelijk dat we dit kunnen. Met je man, weet je, dat is een mooi voorbeeld.
Ja. Ja, en ik denk dat de MZV-lessen daarin ook echt super belangrijk zijn voor mij. Dat op die manier leren voelen wat er nou eigenlijk gebeurt en zien dat je meegaat in de energie van een ander, zeg maar. Dat misschien niet wenselijk is. Dat is zo obvious als je aan het sparren bent. Waar het in het echte leven natuurlijk vaak wat meer moeite kost om dat te kunnen ervaren en zien.
Dus,
ja, levenslang MZV wat mij betreft, lig ik elke keer weer.
Yes,
maakt niet uit met
yes,
wie.
Dan ben ik blij om te horen, Chris. Dat is nodig in deze, vind ik al.
Ja.
Nodig, mensen die dit zien. Docenten die dit zo zien.
Ja.
En dat is, ik denk dat het nodig is. Ja, wat wij hier zeggen, dat alles een middel is.
Ja.
Nou, docenten die zo in leven staan. Dus MZV-docenten dat is de MZV.
Ja,
nice. Dat is goed nieuws, man. Want we gaan ons hele leven ook MZV.
Ja, toch?
No worries.
Ja, maar het is wel fijn als er dan gewoon plekken zijn waar het ook op zo'n manier gezien wordt en gepracticed wordt, zeg maar. Dat is natuurlijk lang niet overal zo.
Nee.
Mijn boksschoolervaring was best heel oké en best heel prettig, maar het was echt niet op dit niveau.
Nee.
Dus dat
is
wel een vereiste dan, om op die manier als persoon te kunnen groeien.
Ja,
moet je wel de ruimte voelen om dat ook te kunnen ervaren. Mm. En ook in meegenomen worden.
Mm-hmm.
Hoe dat dan werkt. En daarin begeleid worden natuurlijk.
Juist.
Dus je gaat wachten tot er heel veel plekken zijn. Ja, maar ik wil ook altijd deelnemer blijven. Ik moet niet alleen maar de andere kant staan. Het moet allebei.
Dat is ook Chris, hè. Die vindt ook lekker gewoon lekker. Weet je wat, zoals ik het ook zie. Je bent ook gewoon nodig in dit proces. Dus, want je hebt gelijk, hoor. De basis is natuurlijk het deelnemer zijn. En eigen vaardigheid is, zeg maar, dat vind ik een metafoor, is gewoon de basis.
Ja.
En dat blijft altijd zo.
Ja.
Maar wat ook nodig is, zijn leiders. En ik zie jou als een leider.
Ja, daar leer je ook van. Daar ben ik het ook wel mee eens.
Ja.
Maar gewoon ook terug kunnen stappen in die andere positie is gewoon te lekker. Dat wil je.
Ja.
Die wil je ook blijven houden.
Ja, nee, maar dat is ook helemaal oké. Okay, want dat zie ik niet als die voorkeur. Dat is gewoon een voorkeur. Dat is gewoon lekker. Ja, precies. Dat vind ik ook lekker. Gewoon tegen die zak aanrammen. Geen leiding geven. Lekker leiding krijgen.
Gewoon horen dat iemand iets zegt. Ah, oké, is goed.
Ja, dat is de basis. Maar ik zie gewoon iemand die ziet. Ja, maar dat is wel nodig. Want net wat je zegt.
Ja.
Als dat niet gebeurt, ja, dan blijven we met z'n allen in de hele land alleen met die zak aanrammen. En leren in ieder geval.
Ja,
en blijven we gewoon met z'n allen gewoon op één plek.
Ja.
Nou, dat is heel goed aan het doen.
Ja. Maar is ook.
Ja, toch?
Ja. En dat is ook mooi. En ook daar moet ik wel van, uiteindelijk.
Ja,
dat
toch.
Dacht ik niet, maar ik vind het wel.
In het begin
wordt het
een beetje lastig allemaal.
Ja, het begin is gewoon eigenlijk te spannend. En dan zit je eigenlijk net niet in die lekkere zon. Maar het wel lukt om te blijven, maar je zit gewoon in die rode zon.
Ja, ja.
Waarbij je denkt, wat doe ik hier? Een andere positie waarbij je niet gewend bent om op die manier je ook uit te drukken of op die manier ergens te staan.
Nu moet ik even denken aan Ede, want in Ede ben je actief bij Gerdo, allround training. En daar rond het mee af, dat is wel leuk denk ik. Dus ik zie in jou echt dat voorbeeld wil van iemand die gewoon vanuit die eigen vaardigheid, want je vaardigheid is gewoon, je hebt gewoon echt een mooie vaardigheid. En die ontwikkeling naar leiding geven, eigenlijk precies waar we het nu over hebben, dat je anderen ook graag dat gunt, dat ze dat kunnen en dat ze anderen. Ja. En nu sta je voor de groep, die staat taktrainingen te geven. En volgens mij geef je ook al conditietraining of zo, krachttraining, circuitjes en zo.
Ja, als het nodig is tussendoor.
Ja, dat doe je toch ook?
Ja.
Ja. En hoe vind je dat? Vind je dat moeilijk of makkelijker?
Nou, wat ik er dan vooral lastig aan vind, en daarom zeg je elke keer, ja, geef maar een training, dan doe ik het wel.
Ja, ja.
Eerst nadenken over de vorm wat je op dat moment wil overbrengen.
Mm-hmm.
Dus ik vind op zich het geven van een training dan niet het meest, maar de voorbereidingswerk daaraan vooraf, zeg maar. En of ik dat dan wel goed doe en of ik daar wel het juiste hoeveelheid mee geef, zeg maar.
Ja, ja, maar daarvoor hebben we toch ook frames. Dus we geven gewoon een frame en dan kun je gewoon mee aan de slag.
Ja.
Zo, hè. Maar de volgende stap is inderdaad, maar dat komt wel. Dan ga je daar. Ga je erover nadenken. Maar dat komt wel, weet je. Dat is no worries. Maar vind je het verschil tussen MC2 geven of een circuittraining geven?
Ik heb wel een voorkeur daarin, ja.
Ja,
als dat is MC2 de vraag is.
Voorkeur.
Ja.
Want ik vraag dit, want in het leger wordt MC2 gebruikt als een leermiddel voor lesgevers.
Oh.
Wat ik daarmee bedoel is dat dat MZV, lesgeven in MZV, leert je eigenlijk, MZV is eigenlijk wordt gezien als de meest complexe manier van middel, lesgeefmiddel. Met andere woorden, als je daar in bekwaam bent, ik moet echt competent in ben, dan worden anderen, worden anderen. Sorry hoor. Nou, ben ik weer. Ik moest even heel snel naar het toilet. Oh man. Even kijken, we hadden het over MZV.
Je had het over lesgeven in MZV.
Ik kon niet meer. Oh. En dan zie je dat de fysiologie bepalend is. Uiteindelijk, maar dat weten we. Diep onder in de ijsberg.
Je wilde iets zeggen over het lesgeven in MZV?
Ja, dat wordt binnen Defensie wordt MZV in gebruikt, zeg maar, voor de lesgevers. Om te bekwamen in het lesgeven. En als je dat, zeg maar, binnen MZV kan, dan zijn alle andere lessen eenvoudig, zeg maar, redelijk eenvoudig. En daarom vroeg je dat. Of je dat ook zo ervaart. Van.
Ja, denk het wel.
Ja. En het geeft ook kracht, zeg maar, weet je wel. Dus als je met je handschoenen staat les te geven en je bent echt een soort van power aan het genereren, wat doe je met MZV? Voel je het ook zo? Voel je ook?
Power weet ik niet per se,
ja.
Maar dat is misschien meer persoonlijk. Maar wat ik vooral zelf heel leuk vind, is dat ik, als je de MZV groep ziet, zeg maar, dan zie je gewoon heel veel gebeuren bij mensen.
Mm, precies.
En dat heb ik veel minder als ik gewoon bij de strength of the circuit of whatever sta.
Is dat veel minder?
Sta ik maar een beetje.
Minder emotie of
zo. Ja,
hè?
Ik weet niet, dan gebeurt er gewoon niet zoveel.
Nee.
Terwijl ik echt nog geen seconde hoef te vervelen als ik bij een MZV-les sta, zeg maar.
Ja.
Dan kun je je enorm vermaken.
Mm-hmm.
En daarom ga ik ook niet per se hard voor. Ik wil best invallen als ze zeggen, er is een circuitles, maar ik zou niet dagelijks circuitlessen willen geven.
Nee.
word ik niet per se heel gelukkig van, denk ik.
Nee, dat is minder dynamisch. Ja. MC2 is gewoon heel veel gedrag. Je ziet echt zoveel emotie en interactie.
En daar leer ik zelf ook het meeste van. Ja. Dus daarom vind ik het denk ik ook echt leuk. Dat ik elke keer daarna mezelf kan betrappen op dingen die ik miste. Of dingen die... Ja, ik kan daar van alles in verdiepen in mezelf. En dat kan waarschijnlijk bij circuit ook. Maar dan wordt het gewoon minder getriggerd bij mij.
Hmm.
Dus ja, duidelijk een voorkeur.
Nou, ja. Daar ben ik blij mee dat je die voorkeur hebt. Voor MZV, zeker. Het is ook niet voor niets een derde jaar. Het zit ook een beetje erin. Hè? Dus de eerste twee jaar is eigenlijk circuit achter je werk en je kracht en uithoudingsvermogen. En derde jaar ga je eigenlijk pas. Dat is ook dit.
Ja, nee, dat klinkt voor mij ook echt heel logisch. Zou ook meer sportscholen zo moeten zijn.
Ja, echt. Maar dat gaan we ook doen.
Ziet in de lessen, dan denk je toch vaak dat mensen eerst een half jaar iets anders moeten gaan doen voordat ze geschikt zijn.
Precies.
Maar dat is niet wat het is nu, dat is ook oké. Ik snap heel goed de opbouw hier.
Oké, we gaan afronden. Dankjewel.
Jij dank.
Luisteraars thuis, bedankt voor het luisteren. En we zien elkaar tijdens de Q&A.
Dat is goed.
Oké dan.
Hoi.
Hoi.